Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
BNR's Big Five van de fusies en overnames wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five. Deze week ga ik het hebben over fusies en overnames, want er staat echt wat te gebeuren in die markt. Corona heeft deze markt in ieder geval totaal op zijn kop gezet. Grote deals gingen op het allerlaatste moment niet door en er was geruzie over de prijzen. Maar wellicht is er nu een keerpunt. En waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, hoe krijg je grip op dat spel? Hoe word je een goede onderhandelaar? Want in dit gevecht wil je natuurlijk niet de prooi, maar de winnaar zijn. En daarom praat ik deze week met 5 kop stukken uit de fusie- en overnamewereld. En zij nemen ons dan mee achter de schermen. Vandaag de fusie- en overnameadvocaat die grote bedrijven bijstaat als HEMA, Philips, ASML, Akzo Nobel, PostNL en NXP. En zijn kantoor staat ook Grand Vision bij. Hij werd meermaals uitgeroepen tot Nederlands beste advocaat op dit vlak. Arne Grimme, hoofdafdeling fusies en overnames van De Brouw, Blackstone, Westbrook. Van harte welkom. Welke kick krijgt u bij een deal op het moment dat het eindelijk rond is?
Welke kick krijg ik van een deal? Eigenlijk wat ik het mooiste vind aan overnames doen en een deal doen, is het is iets positiefs. Je viert het ook altijd bij elkaar. En in deze coronatijd vier je wel wat minder dan vroeger. We hebben geen uitgebreide closing diners meer of closing events in mooie kastelen. Maar die tijden zijn een beetje voorbij. Maar je viert het tenminste. En dat is toch anders dan met litigation. Wat mijn kantoor ook doet. Ja. Maar voor mij is het vieren van een deal doen, iets samen bereiken, is eigenlijk het belangrijkste.
Is dat heel mooi. En als het gaat om de spanning rond het vak, wat is het wat het voor u spannend maakt?
Ja, eigenlijk even een klein stapje terug. Waarom ben ik ooit begonnen in fusie en overnames? Ik heb ooit rechten en bedrijfseconomie gestudeerd. En ik vond het heel moeilijk om die twee te combineren. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik wil eigenlijk curator worden. Want dat combineert het zo mooi. Want dan kan ik namelijk en juridisch bezig zijn. En dan kan ik ook een eigen ondernemer zijn. Weliswaar ondernemer van een failliete onderneming, maar toch. Maar goed, toen ben ik begonnen in dat insolventierecht. En toen ontdekte ik eigenlijk dat de meeste faillissementen heel saai waren. En toen rolde ik via het ondernemingsrecht in de fusies en overnames. En toen dacht ik helemaal, nou, nu wordt het echt mooi. Wheelen, dealen, snelle pakken, snelle jongens. Dat was de fase van mijn leven waar ik toen in zat. Maar eigenlijk waar ik nu zit, in de fase waar ik nu zit, vind ik eigenlijk andere dingen mooier. Nu vind ik eigenlijk het veel interessanter om te kijken naar wat is nou eigenlijk de strategie van een bedrijf? Waarom koop je? Waarom verkoop je? Doe je dat om te groeien? Doe je dat omdat je het niet organisch kan doen? Doe je dat omdat je naar een regio toe wil?
Dus het is eigenlijk in de loop van de jaren inhoudelijker geworden. De passie voor dit vak.
De passie, zeker. Zeker, maar ook het menselijke vind ik nu ook interessanter. Dus de psychologie. Waarom wil bijvoorbeeld een familiebedrijf verkopen? Wat gebeurt er in die familie dat ze afstand nemen en eigenlijk afscheid nemen van zo'n familiebedrijf? Dat is een enorme stap. En emoties die daarbij komen kijken. Of een founder die een bedrijf gebouwd heeft 40 jaar lang. En dan uiteindelijk zegt, ik kan het niet meer overdragen binnen mijn familie. Ik ga het nu verkopen aan iemand anders. Waarom doet hij dat? En dat leert me eigenlijk ook eigenlijk begrip te hebben waarom iemand bijvoorbeeld in zo'n proces 20 keer van mening verandert. Dat begrip en die psychologie vind ik eigenlijk steeds interessanter worden.
Er komt dus heel veel emotie bij kijken in dit vak. En nou vertelde hoogleraar Hans Schenk mij gisteren, ook wel de overnameprofessor genoemd, hij doet al jarenlang doet hij onderzoek naar deze markt, is dat er ook wat heigerigs, dat eigenlijk de resultanten van zo'n bedrijf uiteindelijk helemaal niet zo positief hoeft te zijn. 75% faalt uiteindelijk als het gaat om een fusie of overname, maar dat het gewoon het hele spel voor die beurs is. En dat het ook heel veel macho gedrag met zich meebrengt. Zie je dat ook zo?
Ja, ik ken die onderzoeken. En ik ken natuurlijk ook de onderzoeken, en dat is al heel lang zo, 10, 20 jaar, dat mensen roepen, de meeste overnames mislukken. Maar aan de andere kant, we hebben al overnames millennia lang. Sinds de Romeinen worden er al bedrijven verkocht en gekocht. Dat heeft gewoon een functie. En natuurlijk zie ik ook wel dat het in golven gaat. En natuurlijk zie je dat in een crisis dat er minder overnames zijn. En op een gegeven moment zie je ook wel dat lemmingengedrag. Mm-hmm. In bepaalde industrieën, met name als het gaat om consolidatie. Maar we moeten niet vergeten, achter consolidatie zit ook een gedachte. Er zit ook een gedachte achter dat als je niet consolideert in een branche, in een industrie, dat je dan vervolgens alleen maar een regionale speler bent of alleen maar een speler met een beperkte productportfolio. Terwijl anderen kunnen het breder leveren. Die kunnen in meerdere landen leveren. Die kunnen een veel breder portfolio aan producten leveren. Dat heeft ook een functie op zichzelf.
Toen de redactie de voorbereiding deed, kwamen ze ook te spreken met uw persoonlijk assistent. En wat zij zei was zo mooi. Die man is echt briljant. Dat is meteen wat zij zei. Ze was helemaal enthousiast over dit interview. Wat is het dat u kunt wat u zo bijzonder maakt?
Nou, die kwalificatie zou ik mezelf zeker niet willen aanmeten. En ik denk dat
vaak uitgeroepen tot beste M&A-lawyer, dus niet te bescheiden.
Nee, maar ik denk dat er een hele goede groep topadvocaten in Nederland is. Dat is gewoon een groep die elkaar goed kent. En die zijn allemaal van...
Ja, maar u zit hier vandaag.
Nee, dat is ook zo. En volgende week zitten we hier met anders. Ja. Dus zo gaat dat. Ik denk dat belangrijk is dat je jezelf niet op de voorgrond weet te zetten. Ik denk dat cliënten heel erg waarderen als je wel blijft in je rol van adviseur. Mm-hmm. En dat je je eigen ego wat dat betreft opzij zet. Tegelijkertijd verwachten ze wel van iemand die als dagelijks beroep heeft fusies en overnames, dat die wel helpt met beslissingen nemen. En dat speelveld, waar stap je in en help je een cliënt een beslissing te nemen? En waar doe je een stapje terug en laat je het over aan de cliënt zelf? Ik vergelijk het wel eens met... Vergelijk het maar met een gids op een wandeling. De meeste mensen hebben bij een normale wandeling hebben ze eigenlijk niet echt een gids nodig. Dat kan je prima vanaf je iPhone tegenwoordig lezen. Maar als het een flinke berg wordt, dan word je al wat onzekerder. En zo zit het met transacties ook. Hoe hoger die berg wordt, hoe belangrijker die overname, hoe meer behoefte je hebt aan een gids die je ook echt leidt.
En je hebt het ook wel eens vergeleken met een basketbalwedstrijd.
Ja, maar dat is meer. Dat gaat meer over het onderhandelen. Dat klopt. Dat heb ik volgens mij ook een keer gezegd. Ik ben een enorme basketbalfan. Je kan mij echt wakker maken 's nachts voor een mooie NBA-wedstrijd. En ik zit nu alweer te wachten op de playoffs. Ik was vroeger een enorme fan van Michael Jordan. Dus ik was ook heel blij met de documentaire laatst. En wat je daar ook ziet, is dat de topspelers, die zijn juist in crunch time, weten ze wat ze moeten doen. Blijven ze kalm. En houden ze eigenlijk gewoon zicht op wat ze moeten doen. En dat heb ik wel eens een keer gezegd. Dat onderhandelen in crunchtime, dat is een hele andere kunst dan onderhandelen de 2 weken of de 3 maanden daarvoor.
Goed, als mensen willen weten hoe dat onderhandelen gaat, moeten ze zeker blijven luisteren. Want daar gaan we later over in gesprek. Maar ik wil eerst eventjes beginnen met de trends in de markt. Want begin 2020 kreeg de markt van fusies en overnames natuurlijk een flinke klap als gevolg van corona. Gaat de markt intussen weer aantrekken?
Die is al aan het aantrekken.
Oh ja?
Als je kijkt naar de cijfers van november en december, dan zie je eigenlijk dat daar het volume, het dealvolume, gemeten in deal value, dus grote deals, is het hoogste sinds het tweede kwart van 2007. Vlak voordat het instortte.
Maar gaat het dan ook echt om de grote deals? Hè? Want ik sprak er gisteren ook over met hoogleraar Schenk. Hij is emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit Utrecht. En hij zegt, het moet echt nog eigenlijk loskomen. Je ziet wel in Amerika al heel veel gebeuren. Maar echt de grote transacties moeten nog gaan komen.
Als je kijkt naar global M&A, dus wereldwijd, dan op dit moment zitten we al op een absolute piek. Het zou leuk zijn voor mijn vak en mijn vakgenoten als het nog meer gaat worden. Maar op dit moment kunnen wij eigenlijk als grootste kantoor van Nederland, wij kunnen de mensen niet aanslepen om het werk weg te krijgen. Zo druk is het.
En waarom komt het dat nu die hele grote verschuivingen aan het plaatsvinden zijn?
Nou, ik denk dat, en ik ben geen macro-econoom, verre van. Dus er zijn mensen die hier veel meer verstand van hebben. Maar met mijn boerenwijsheid, zoals ik er naar kijk, is eigenlijk heel simpel. We hebben te maken met centrale banken die pompen triljoenen in het systeem. Dat geld moet ergens heen. En hopelijk komt het op de goede plekken terecht bij de bedrijven en de mensen die geholpen moeten worden in deze coronacrisis. Maar het vloeit gewoon het systeem in. En als je dat dan combineert met centrale banken die ook de rente historisch laag houden, het is een absolute. Je kan nu een hypotheek krijgen voor, geloof ik, zelfs onder de 1%. Ik kan me nog herinneren dat mijn wijle moeder in de jaren 80 een hypotheek had van 13%. Dus het zijn bizarre tijden wat dat betreft. Maar dat betekent dus dat eigenlijk als het gaat over instrumenten die gebaseerd zijn op rente, zoals obligaties, daar valt geen droog brood in te verdienen. Geen rendement te halen. Een staatsobligatie, nu in Duitsland, is volgens mij ook negatief. Dus als jij je geld kwijt wil, steek je dat in aandelen. Vandaar dat die beurzen midden in deze coronacrisis op recordhoogte staan. Het geld moet ergens heen.
Het geld moet ergens heen. En daar als gevolg daarvan zie je dus ook die overnames in veelvoud toenemen.
Ja.
Maar zitten we echt al in een golf dan?
We zitten al in een golf. Ja.
Ah, interessant. En zitten we dan in de piek of moet die nog komen?
Ja, die vraag kan je pas achteraf beantwoorden.
Ja, dat is zeker zo. Maar er zijn natuurlijk wel signalen waar jij ook op let, waarvan je toch wel een beetje proeft van we zitten hier ongeveer.
We krijgen zeker, maar dat is mijn persoonlijke visie, we krijgen zeker in 2021 een correctie. Dat die gaat zeker wel komen. Ja.
Ja, waar komt die correctie dan van?
Ja, ik denk dat ik hier niet had gezeten. Als ik heel goed had kunnen voorspellen, had ik denk ik ergens op een tropisch eiland gezeten. Maar ik denk dat die correctie gaat komen uit het feit dat mensen op een gegeven moment winst gaan nemen. Op het moment dat er toch zicht komt op een andere ontwikkeling. Het kan inflatie zijn, het kan spanningen zijn tussen Amerika en China. Het kan allerlei kanten opkomen.
Mm-hmm. Want als ik gewoon even kijk naar wat signalen die ik in ieder geval met mijn boerenverstand op dit vlak, maar wel als journalist natuurlijk zie, is dat de steun van de overheid op een gegeven moment gaat stoppen. Dus dat betekent ook weer dat bedrijven verzwakt raken natuurlijk. We hebben een nieuwe president in Amerika. Nou ja, die zitten natuurlijk al eventjes, maar relatief kort. Dus je krijgt ook een heel geopolitiek spel. Straks is iedereen gevaccineerd. Dus kunnen weer een tal van dingen gaan bewegen. Digitalisering heeft enorm doorgetrokken. Dus wat zijn nu, gaan we meer juist over de grens aankopen doen? Wat op welke signalen let jij met name?
Nou, laten we in ieder geval vaststellen dat wat we niet hadden kunnen verwachten is dat deze crisis eigenlijk echte winnaars kent, maar ook echte verliezers. En als je nu dus kijkt, als je nu online zit, als je nu in food zit, als je nu iedereen is bezig met zijn huis te verbouwen of om nieuwe spullen te kopen. En de verliezers, iedereen in de winkelstraat. En de vraag is even, wat gaat daarvan terugkeren van de oude wereld? Of zijn mensen toch, hebben ze de shift gemaakt naar bijvoorbeeld online en digitalisering op een manier die sustainable is? Dat zal de vraag zijn. Ik denk zelf dat we zoveel geleerd hebben, dat het is zo'n enorme shock geweest. Ook het thuiswerken bijvoorbeeld, wat je ziet, en het videobellen. Dat gaat niet zomaar weg.
En dat kan dan een enorm gevolg hebben voor die overname- en fusiemarkt.
En ik denk dus dat je dus die verliezers die er zijn, die worden niet zomaar weer opnieuw winnaars. Dus ik denk dat je wel een shift gaat zien. Je gaat ook een shift zien. Tuurlijk gaan mensen deze zomer gaan ze vliegen. Mm-hmm. Tuurlijk gaan ze op vakantie. Iedereen wil op vakantie. Ik denk dat we een complete standstill krijgen als we niet oppassen in het bedrijfsleven. Omdat iedereen eindelijk een keer in de zon wil zitten. Maar ik denk niet dat er meer gevlogen gaat worden zoals vroeger. We gaan niet voor een dagje even heen en weer naar Londen. Niet meer alsof het een bus is of een trein.
En zou het ook kunnen zijn dat bedrijven op zoek gaan naar veerkracht? Hè? Want nu maken bedrijven natuurlijk een crisis mee. En dat ze dus toekomstige marktverstoringen willen doorstaan en op basis daarvan ook aankopen gaan doen.
Ja, zeker. More sustainable. Een grotere buffer aanhouden. Niet op het randje lopen door een hele hoge leverage in te denken, het komt vanzelf wel goed. Die les hebben een aantal mensen ook wel geleerd. Absoluut.
The Big Five. Diana Matroos.
Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de fusies en overnames. Later deze week spreek ik onder andere met de overnamekoning Jan Arbeits en met de topman van HEMA, Tjeerd Jegen. Mijn gast vandaag is Arne Grimme. Hij is M&A-lawyer bij De Brouw en vaker uitgeroepen tot beste M&A-lawyer van ons land. Een trend die al langer gaande is de toename van buitenlandse kopers en investeerders in Nederland. En misschien is dat ook een interessante tendens om over te praten. Gaat deze ontwikkeling toenemen?
Ja, dat is een thema waar al heel lang over wordt gesproken. Ik kan me nog herinneren, 20 jaar geleden, een toenmalige collega van mij, Sjoerd IJsma, die zei, binnenkort kunnen we ons kantoor opdoeken. Want Nederland staat in de uitverkoop. En dat was ook zo. Dat was 10 jaar daarvoor ook zo. En dat was daarna ook zo. Dat roepen we eigenlijk van alle tijden. Maar wat we denk ik ook niet moeten vergeten, is dat de bedrijven die toen de kampioenen waren, die zijn of nu weg, of gemarginaliseerd. Maar we hebben ook nieuwe kampioenen. We hebben ook Takeaway, we hebben Adyen. Binnenkort krijgen we Coolblue. We hebben ASML als absolute wereldkampioen. Dus we moeten niet vergeten, Ja, het is een komen en gaan. En eigenlijk doet de Nederlandse beurs en de Nederlandse multinationals doen het net zo goed op zijn minst als 20 jaar geleden. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen over.
Dus het feit dat toen de HEMA, daar was je natuurlijk betrokken bij als advocaat, toen hadden we heel goed het gevoel, wij moeten die HEMA houden en dat moet niet naar het buitenland verdwijnen. Kijkt u daar dan anders naar?
Ja, ik denk dat als je als economie gaat denken in we moeten vasthouden en niemand mag overnemen wat wij hebben, maar wij mogen wel in het buitenland overnemen. Zo werkt het niet in een vrijhandelsstaat, zoals Nederland al 4, 5 eeuwen is. Dat werkt niet.
Nee.
Dat zie je overigens ook, een van de weinige dingen denk ik waar mensen Trump in gelijk hebben gegeven, is zijn kritiek op China, dat hij zegt, het is wel tit voor tat. Wij handelen bij jou, jij handelt bij ons.
Ja, dus daar moet je ook niet lullig over doen.
Ja, moet je ook niet lullig, maar dat geldt.
Want wij kunnen het natuurlijk net zo goed ook. Hè? In Nederland doen we natuurlijk ook gewoon in het buitenland.
Nederland is jarenlang eigenlijk een kampioen geweest in het doen van overnames juist in het buitenland. We hebben altijd hele grote multinationals gehad die heel actief waren in overnames in het buitenland.
Ja.
Dan kan je niet verwachten dat het andersom niet mag.
Ja. Nou, heb je natuurlijk die buitenlandse hand heb jij ook vaker meegemaakt. Onder andere toen je advocaat was van AkzoNobel. Het Amerikaanse bedrijf PGG probeerde op dat moment op een zeer agressieve manier AkzoNobel over te nemen in 2017. Neem ons eventjes mee achter de schermen hoe dat is gegaan. Wat je zelf ook opvallend vond in die tijd.
Ja, en laat ik vooropstellen. Je moet je voorstellen, begin 2017, als toen iemand op mijn deur had geklopt, voor een advocaat van mijn beroep, en die had gezegd, je krijgt binnenkort, midden in de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, krijg je een buitenlandse partij, en die gaat een iconisch Nederlands bedrijf overnemen, en oh, by the way, daar komt ook nog eens de meest agressieve activist ter wereld, Elliot, komt erbij, en die gaat rechtszaken starten, om dat voor elkaar te krijgen, dan had ik echt gezegd, you must be dreaming.
Ja.
Dat is voor mij natuurlijk als adviseur en M&A-advocaat is dat natuurlijk een schitterende zaak. Maar goed, dat is precies wat er gebeurde in maart 2017. Exact. En dat is weliswaar voor mij als adviseur een hele mooie zaak. Maar laat ik wel vooropstellen dat voor de mensen die erbij betrokken waren, dat wel een keiharde werkelijkheid was. En niet iedereen is daar goed uitgekomen. En niet iedereen kijkt daar met hele goede gevoelens op terug. Dat moeten we ook niet vergeten, dat menselijke aspect.
Ja. En doe je dan op de topman die er destijds betrokken bij was, bij AkzoNobel?
Ja, bijvoorbeeld. Maar niet per se alleen op hem gefocust. Ik denk dat we gewoon niet moeten onderschatten wat het doet met mensen als je zoveel maanden onder zo'n enorme hoogspanning staat.
Ja, neem ons erin mee, want nou, kijk, wij hebben daar allemaal geen zicht op. We zijn er niet dagelijks mee bezig.
Nee, maar wat je moet voorstellen is, dan zit je dus als top van zo'n bedrijf. Word je dus benaderd door een partij waar je geen zaken mee wil doen, waarin de cultuur je ook niet aanstaat, maar waarin je wel moet realiseren, ik ben beursgenoteerd, dus ik heb wel te maken met de dynamiek van aandeelhouders die daar ook iets over te zeggen hebben. En dan vervolgens ben je eigenlijk maandenlang bezig om zowel richting PPG, maar ook met Elliot te dealen, met name met Elliot, die toen twee rechtszaken is gestart om ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Anthony Burgmans, om die weg te krijgen.
Ja.
Om de koers te veranderen van het bedrijf. En daar heeft uiteindelijk de rechter van gezegd, Elliot, jij mag je niet bemoeien met de koers van het bedrijf. De strategie hoort eigenlijk in het domein van het bestuur en raad van commissarissen. En het wegsturen van Anthony Burgmans is eigenlijk een manier om je zin te krijgen. En, ja, dat staan we niet toe.
En wat was dan het ergste? De manier waarop hij de rechtszaken voerde, of de toon waarmee hij dan omging met zo'n bedrijf? Je hebt daar natuurlijk bij gezeten. Wat gebeurde er?
Nee, op dat niveau zijn mensen professioneel. Dus Elliot is gewoon een activist en die speelt zijn rol. En laat ik ook vooropstellen dat elke activist ook wel een functie heeft in het systeem. Ze zorgen ook voor een zekere hygiëne. Slecht functionerende bedrijven worden ook gecorrigeerd door activisten. Dus laat ik vooral niet vooropstellen dat ze geen functie hebben. Alleen in dat geval hadden ze een heel ander plan dan wij hadden. En wij vonden dat we een beter plan hadden voor de stakeholders van AkzoNobel. En daar wilden we graag bij blijven. En ja, en zij halen gewoon de hele trucendoos open. Dus ja, Dat hoort ook bij in de rechtszaal staan. Ja, dat hoort erbij.
Ja, maar is er een moment geweest dat er iets gebeurde dat je denkt van dit zal ik nooit vergeten?
Ja, maar dat is lastig om dat zomaar
in een publieke radio. Hier komt nou toch even weer van, hier kan ik niks over zeggen.
Er zijn veel dingen die me bijblijven, zijn gebleven, maar
ja. Ja, daar gaat, nu gaat het boek gaat, dicht. En ja, trouwens ook Grand Vision, daar stel ik, dat is trouwens niet jouw persoonlijke zaken. Nee. Maar jouw kantoor staat erbij. Maar daar ga je natuurlijk ook helemaal niets over zeggen.
Nee, nee.
Zo werkt dat dan ook weer. Ja. Misschien kan je wel iets zeggen. De poging om NXP over te nemen aan het, door het Amerikaanse Qualcomm. Daar was je ook als advocaat bij betrokken. Je stond aan de zijde van NXP. Hoe zwaar was die deal? Want daar had je met bloed, zweet en tranen aan gewerkt. En dat gaat dan uiteindelijk niet door.
Ja, dat was een enorme teleurstelling voor iedereen. Wat ook vervelend was eigenlijk met name voor het bedrijf, was de hele lange periode waarin ze in een soort twilight zone zaten. Van worden we nou overgenomen, worden we nou niet overgenomen. En dat betekent in feite voor zo'n bedrijf, die mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Heb ik straks een nieuwe baas, die heet Qualcomm? Of zijn we gewoon weer NXP en kunnen we gewoon weer verder met waar we waren? Dus mensen missen perspectief. Dat was eigenlijk nog het grootste nadeel voor NXP op zichzelf. En ja, ik denk dat dit ook een goede deal is. Die laat zien dat je eigenlijk onderworpen bent ook aan de politieke ontwikkelingen in de wereld. Want ik denk dat het is nooit hardop zo gezegd. Maar de reden natuurlijk dat uiteindelijk China zijn goedkeuring niet gaf, had natuurlijk echt wel te maken met de politieke, geopolitieke ontwikkelingen op dat moment.
Ja, en hoe blijf jij dan overeind in zo'n spel?
Nou, dat was een fase, gek genoeg, dat wij niet superveel hoefden te doen, nog konden doen. Was het gewoon meer overgeleverd aan China en aan overheden. En ook het politieke spel achter de schermen. Daar hebben we andere mensen weer voor.
Ja, maar zit er dan een frustratie op het moment dat die deal niet doorgaat? Want je hebt bloed, zweet en tranen erin gestopt. Of ga jij gewoon weer heel makkelijk door?
Ik kan dat soort dingen wel makkelijk van mezelf, kan me wel goed van mezelf afzetten. Ja, ik heb daar.
Je hebt daar geen last van. Geen slapeloze nachten.
Nee, ik heb daar geen slapeloze nachten van.
Nee, nee. Waar heb je wel een slapeloze nacht van dan?
Nou, als ik vind dat ik mensen niet goed heb ingeschat, als ik emoties niet goed heb ingeschat, als ik mijn ego te veel in de weg heb laten zitten in een bepaalde situatie waar het onder spanning stond, zaken die ik zelf verkeerd doe, daar heb ik meer last van.
Laten we daar dan straks verder over praten. Mijn gast in BNR's Big Five van de fusies en overnames is Arne Grimme. Hij is topadvocaat bij de Brouw op dit gebied. En straks wil ik van hem weten hoe het nou is om met Chinezen te onderhandelen. Want er zijn steeds meer op de Nederlandse overnamemarkt van Chinese zijde. En dan krijgen we natuurlijk ook de tips. Superbelangrijk, dus luister.
Nederland. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van de fusies en overnames. Later deze week praat ik onder andere nog met de overnamekoning Jan Alberts en met de topman van de HEMA, Tjeerd Jegen. Mijn gast vandaag is topadvocaat en hoofd fusie en overnames bij de Brouw. En onze gasten stellen elkaar vragen. Arne, gisteren was Hans Schenk, zijn naam viel al een aantal keer, de overnameprofessor ook wel genoemd, bij mij te gast. Hij doet jarenlang onderzoek naar fusies en overnames. En hij had deze vraag voor jou.
Zou hij het ook niet veel verstandiger vinden voor de economie, niet voor de bedrijven die het betreft, maar voor de economie, als die bedenktijd verplicht zou worden? Met andere woorden, dat altijd bij een overnamebod er een bedenktijd wordt ingeroepen.
Ja, ik hoor dat Hans hem vrij retorisch gesteld had. Maar ik vind het eigenlijk een heel slecht idee. En ik ben geen econoom en ik ben ook zeker geen hoogleraar. Ik ben slechts een simpele M&A-advocaat. Maar laten we nog een keertje even teruggaan naar de basis. We hebben al eeuwenlang bedrijven die kopen, die verkopen. We hebben grote bedrijven die willen verkopen omdat ze willen consolideren, omdat ze geen geld meer hebben om te investeren en te innoveren. Omdat ze misschien geld nodig hebben om in een divisie waar ze meer in geloven, om daarin te investeren. En je hebt aan de andere kant bedrijven die willen kopen, juist omdat ze een regio missen in hun portfolio, of omdat ze producten missen, of omdat ze zaken willen combineren, klanten vragen om andere producten. Mm-hmm. Dus er zijn gewoon legitieme redenen waarom bedrijven verkopen en waarom bedrijven kopen. Nou, die overnames, die moet je ook faciliteren. En het lijkt me heel slecht voor Nederland als wij het enige land zijn ter wereld waar je dan een verplichte pauze hebt, want daar hebben we het over, een verplichte pauze van een jaar. Waar wij behoefte aan hebben, en daar staan we ook al bekend om sinds VOC, is een efficiënt, snel handelssysteem met een betrouwbaar rechtssysteem.
En kan het nooit in je eentje doen. Dat is eigenlijk wat je als belangrijkste punt aangeeft. Maar zou het dan goed zijn als we dat allemaal zouden doen? Dat je even een beetje dat verhitte eraf haalt.
Ja, nou, als we dat wereldwijd een jaar een pauze zetten, ja, het klinkt een beetje alsof je zegt van je mag wel een huis kopen, maar je moet dan vervolgens een jaar wachten om te verhuizen, verplicht. Omdat we vinden dat je er heel goed over na moet denken. Ik vind het een beetje paternalistisch, eerlijk gezegd. Kijk, waarom hebben we dit? Waarom hebben we die bedenktijd? En waarom hebben we eigenlijk andere maatregelen? Want er zijn meer maatregelen die zorgen dat er een soort sanity check is. Dat hebben we alleen maar hebben we voor de uitzonderingen, niet voor de regel. We hebben de uitzonderingen als er aandeelhouders komen die heel opportunistisch zijn, misschien samen met andere opportunistische aandeelhouders, en die nemen voor de verkeerde redenen in de ogen van staat, overheid, publiek, de mensen die erbij betrokken zijn, voor de verkeerde redenen nemen ze een bedrijf over. Daar hebben we dit soort systemen voor nodig. Maar die hebben we al. 70% van de AEX heeft al een bestaande beschermingsconstructie. De bekende stichting met een call-optie die ze kunnen inroepen. En die wordt al gebruikt. Kijk naar KPN, kijk naar Store, kijk naar ASMI. Het zijn allemaal situaties waarin die call-opties worden gebruikt.
Dus je zegt van dat is gewoon voldoende en voor de rest moet je gewoon meedoen aan het spel, want anders dan word je het lachertje van de wereld of van Europa.
Met een verplichte bedenktijd voor alle overnames worden we zeker het lachertje van de wereld. Ik zeg niet dat die bedenktijd een slecht idee is. Dat niet. Maar ik ben er wel mee eens dat die gebruikt moet worden voor die uitzonderingen. Dus de keuzemogelijkheid voor een bestuur, die is wel echt essentieel hier.
We gaan het in dit tweede deel van het gesprek ook heel erg hebben, want dat hebben we ook beloofd, de onderhandelingstips. Ik heb al een paar keer gezegd, je bent een paar keer uitgeroepen tot Nederlands beste fusie- en overnameadvocaat van ons land. En onderhandelen is daar denk ik dan ook een heel belangrijk aspect van. Wat is jouw handelsmerk als het gaat om onderhandelen?
Ja, die vraag die wordt me wel vaker gesteld. Ik heb niet een handelsmerk of een superpower. En ik beschouw mijzelf niet als een superonderhandelaar. En ik denk dat dat juist is waar het mee begint. Als je een effectieve onderhandelaar wil zijn, dan moet je eigenlijk niet de zaal inlopen met het idee, ik ben hier de beste onderhandelaar en ik ga het even regelen. En een situatie die hierop van toepassing was, ik zat in een overname en de koper was een Duits bedrijf. Groot Duits beursgenoteerd bedrijf. En we hadden moeizame onderhandelingen. En toen, ik weet het nog heel goed, het was een dinsdagochtend, kwam er met een private jet op Schiphol, kwam er een boardmember van het Duitse bedrijf binnenvliegen. En hij liep de zaal binnen en je zag meteen, we hebben veel ruimte nodig voor deze man in de zaal. En die begon uit te leggen hoe zijn carrière eruit zag. Veel overnames gedaan. Hij was een echte dealmaker. En hij kwam ook altijd thuis met een deal. Dus hij zei, I'm here to do business. I'm here to do a deal. Maar hij was ook een heel druk man. Dus we moesten zijn tijd niet vervelen. Hij moest per se terug om 2:30 'smiddags. Dat was de slot voor zijn private jet. Toen heb ik om een break gevraagd. Voor mijn cliënt en ons team. En toen zijn we even apart gaan zitten. Toen heb ik gezegd, luister, deze man heeft een probleem met zichzelf. Wat wij gaan doen, is we gaan gewoon rustig praten, vriendelijk praten. We gaan dan heel veel uitleg geven. Maar hij heeft twee basisfouten gemaakt. De eerste basisfout is, hij heeft een deadline voor zichzelf gesteld. Een deadline die wij niet hebben. Hij moet om 2:30 kennelijk terug.
Ja.
En hij heeft ook geen plan B. Want hij moet met een deal thuiskomen. Dat heeft hij net gezegd. Hij is de man die altijd met een deal thuiskomt.
Ja, dus jullie kunnen wel rustig achterover gaan zitten.
Dus wij zijn tot 2 uur van tevoren zijn wij heel vriendelijk gebleven. Hij werd roder en roder en roder. En toen het laatste uur, en zijn taxi stond al voor, om weer terug te gaan naar Schiphol. En toen hebben wij het finale compromis op tafel gelegd. En toen had hij dus eigenlijk de keuze tussen of het compromis wat eigenlijk net over zijn pijngrens heen ging. En als hij dat zou afwijzen, zou hij dus de man zijn die dus terugkomt zonder deal, Mr. Dealmaker. Of hij zou hem accepteren en hij komt wel thuis met die deal.
Ja.
En dan die pijn, nou ja, dat moet dan maar even.
Dus nee. Het lukte.
Precies.
Ja. Ja, dus dat is de psychologie daarachter. Dat je iemand goed moet inschatten en dat je hem ook het gevoel moet geven dat hij toch iets terugkrijgt. Want dat zit er een beetje onder.
Ja, maar het is ook een wijze les voor mezelf. Altijd, deze anekdote en deze situatie. Je moet zelf ook zorgen dat je eigen ego je niet in de weg zit. Dat is ook heel belangrijk. Je moet iemand ook het gevoel geven dat hij zelf de deal aan het maken is. Niet zo heel lang geleden liep een deal compleet vast. En het is dus een deal die in de krant heeft gestaan, maar ik laat even in het midden welke dat was. En toen zijn we op het eind eindeloos gaan puzzelen met creativiteit om te komen met een idee. En uiteindelijk had ik een idee gevonden waarvan ik dacht, dat moet het gaan worden. Dat moet de deal tot stand brengen. Alleen dan vervolgens komt stap 2. is hoe zorg je dat die oplossing wordt geaccepteerd. En dan is het heel belangrijk dat die andere kant dat accepteert. En toen werd ik eigenlijk een beetje te doorzichtig kennelijk. Want op een gegeven moment had ik dat ingeplant in de discussies. En toen zei ik op een gegeven moment van, nou, ik vond dat eigenlijk een heel goed idee van je. En toen zei die persoon tegen mij, zeg nou Arne, even voor alle duidelijkheid. Het is niet mijn idee, het is jouw idee. Maar ik vind het prima om je daarin te steunen.
Oké, dus hij had hem wel door, hij maakte hem toch af. Is er wel iets een keer echt misgegaan? Dat je denkt van, want dit loopt dan nog goed af. Hè? Maar dat je echt op een dieptepunt zit qua vertrouwen. En dat het echt heel moeilijk wordt.
Ja,
moet je meegemaakt hebben.
Oh, zeker. Ja. Er komen heel veel deals voor waar een deal breekt. En dan vervolgens heel belangrijk om te analyseren wat is daar nou gebeurd. Maar vervolgens is het denk ik nog interessanter om te kijken hoe is het dan toch gelukt om het weer los te krijgen. Want die combi vind ik eigenlijk het meest interessant. En er staat me eentje, staat me levendig bij. Dat was een deal met een Israëlische koper. Israëlisch beursgenoteerd bedrijf. We waren in Londen aan het onderhandelen. En even voor de achtergrond. Israëliërs gaan, mannen en vrouwen, gaan 2-3 jaar in dienstplicht. Dus daar zit een soort hardheid en strijdvaardigheid in die mensen. Waar ik alleen maar bewondering voor kan hebben. Maar dat zit hem ook een beetje in het zaken doen. En we hadden hier te maken met een CFO. Die was de hoofdonderhandelaar. En die was echt hard. Heel hard. En op een gegeven moment was hij zo gefrustreerd over onze positie. Dat hij met zijn hoofd tegen de muur aan het bonken was. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Dus ik stond echt te kijken van oké. Nee, meestal gaat het allemaal heel respectvol. Maar dit was volkomen bizar in mijn wereldje. En die man was gewoon zo gefrustreerd dat hij met zijn hoofd tegen de muur stond te bonken. Nou, die deal die stopte natuurlijk, want de emoties waren volledig geëxplodeerd. Maar er was een CEO. Die was 15 jaar ouder, die was bijna 70. En die was ook grote aandeelhouder. En die belde de dag daarna op vanuit Israël. En die zei, we hebben een feest met ons bedrijf. En we hebben een mooi strandfeest in Tel Aviv. Met een mooie barbecue en een band. Willen jullie komen? En we hadden dus net 24 uur na die ruzie. En toen zijn we daarheen gevlogen. Toen hebben we niet gesproken over de deal. En toen heeft hij eigenlijk de dag daarna, heeft hij na dat feest, is hij nog eens een keer begonnen over de deal. En toen hebben we de deal binnen 2-3 dagen gemaakt.
Dus dan zie je dat gewoon vertrouwen terugkrijgen ook zit in de relationele sfeer. En
absoluut.
Gewoon eigenlijk niet over de business praten. Zou dat ook een interessant advies zijn aan een kabinet wat ze proberen te vormen op dit moment, wat met enorm veel hobbels gaat?
Onderhandelen betekent ook gunnen. En onderhandelen betekent vertrouwen. En zonder vertrouwen is er ook geen gunnen. En die twee dingen heb je nodig om een resultaat te bereiken. Dus, en ik, overigens is mijn beeld dat de persoonlijke verhoudingen in Den Haag best goed zijn. Dus ik zou denken dat ze daar heel ver komen. Als ik naar andere landen kijk, dan denk ik, doen wij het nog niet zo slecht. Als ik rechts en links samen zie praten, denk ik, nou, dat is toch heel anders dan Amerika of zelfs Engeland. Maar helemaal eens, vertrouwen en gunnen, dat is de kern.
Goed, laten we straks verder praten ook over het onderhandelen met Chinezen. Want dat gaat heel af.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de fusies en overnames. Mijn gast vandaag is fusie- en overnameadvocaat Arne Grimme van het advocatenkantoor De Brouw Blackstone Westbroek. We waren net bij de onderhandelingstips aangekomen. En het is toch wel mooi om ook even de Chinezen te benoemen. Omdat die totaal anders werken als het gaat om onderhandelingen. En Chinezen komen steeds meer op die overnamemarkt ook hier in Nederland. Wat maak jij daarin mee?
Nou, best veel. Ik heb veel gewerkt met Chinese partijen. Overigens is eigenlijk de Chinese golf.
Bij jou heb je volgens mij ook gedaan, toch? Of niet?
Ja, ja.
Met het Chinese Angbang.
Ja, ja, met Chairman Wu.
Ja.
Waar later toch wat minder mee ging. Heel interessant man om mee te maken. Een van de dingen die hij bijvoorbeeld deed, was net doen alsof hij geen Engels sprak. Dus alles moest dan vertaald worden voor hem. Maar hij kon prima Engels.
Maar wanneer kwam je daarachter?
Dat had ik al vrij snel door. Maar hij wist iedereen toch redelijk lang in het ongewisse te laten.
Ja.
Dus dat is heel interessant.
Ja. Maar goed. Als we wat meer in de breedte kijken, dus niet speciaal reaal, maar gewoon hoe onderhandelen die Chinezen en hoe anders is dat dan dat wij het doen?
Ja, nou, en altijd het risico dat je altijd te veel algemeniseert. Want er is wel een verschil tussen Chinezen die bij Chinese staatsbedrijven werken en Chinezen die echt in de private industrie zitten. En dat is ook meer en meer. Hè. Die zijn ook meer en meer westers trouwens. Ook westers opgeleid. Maar als we dat even parkeren, dan zijn er een paar dingen die mij altijd zijn opgevallen. Zij vinden het heel moeilijk om direct te zijn als het in persoonlijke sfeer lastig is. Hè. Dus nee zeggen, dat vinden ze toch lastig. Zij vinden de sfeer heel belangrijk. Ze vinden de relatie ook heel belangrijk. Ze vinden het vertrouwen ook heel erg belangrijk. Dus dat zie je heel erg terug. Wat ik zelf heel lastig vind, is het feit dat zij anders omgaan met de mores in onderhandelen en in deals doen. En ik kan me nog heel goed herinneren, die kan ik misschien wel even vertellen, dat is zo lang geleden. Toen trad ik een keer op voor een Chinese partij die wilde Spijker overnemen van Victor Müller. Misschien kan je dat nog herinneren, dat is heel lang geleden. En dat was een van mijn meer bizarre ervaringen met Chinezen. Want ik zat naar het FD te kijken en daar stond een foto in. Op een podium stond die Chinees samen met Victor Müller, die hadden een deal aangekondigd. En toen werd ik die avond gebeld van of ik kon optreden voor die Chinese partij. Ik zei, nou, maar hoe kan dat nou? Want ik lees al in de krant, die deal is al gedaan. Waar heb je mij dan voor nodig? Ja, daar moet je niet al te veel op letten. We gaan eigenlijk nu pas kijken naar die deal. Maar die hadden dus iets getekend. En daar gingen ze dus daarna pas met adviseurs, zowel financiële adviseurs als juridische adviseurs, naar kijken. Nou, dat was een draak van een stuk. Daar klopte echt helemaal niks van. Ook financieel niet. Ze konden ook geen fairnessopinie krijgen. Dus die deal is uiteindelijk geklapt. Maar dat leert je dat contracten zijn voor Chinezen soms gewoon het beginpunt van een verder gesprek.
Ja, en pas op het moment dat alles getekend is, dan is de deal pas rond.
Nou, en
zelfs dan niet.
En zelfs dan, dat was precies. Ja, en zelfs dan is het nog een stap voor een volgend gesprek. Eigenlijk, totdat het is overgedragen en het geld betaald is en de aandelen zijn geleverd, is er nog ruimte voor gesprek. En dat zag je overigens ook bij Angbang. Daar is natuurlijk ook nadat het was getekend, is er ook nog een gesprek geweest. Waar ook overigens de ministerie van Financiën nog bij betrokken is geweest. Dit is allemaal, heeft allemaal in de krant gestaan. Dus dat is denk ik één ding wat aan Chinezen lastig is. Om dat echt te begrijpen. Ik heb er ook wel weer respect voor. Het is voor hun gewoon, zij zijn veel meer een lange termijn speler. En zij zijn in staat om, zeg maar, om eigenlijk lang te analyseren wat de situatie is. Maar als ze eenmaal de analyse gedraaid hebben, dan kunnen ze heel snel acteren. Dat is overigens in Nederland heel anders. Wij kunnen soms veel te snel een beslissing nemen. En dan gaan we er redebaten en redebaten en redebaten. En vervolgens doen we eindeloos over het uitvoeren.
Dus eigenlijk bouwen zij die bedenktijd gewoon in. Waar we het net over hadden.
Ja, dat vind ik een hele aardige. Ze hebben eigenlijk al hun eigen verplichte bedenktijd. Zo zou je ernaar kunnen kijken. Ja.
We hebben morgen natuurlijk heb ik weer een hele mooie gast. En dat is de overnamekoning Jan Alberts. En die kettingvraag gaat natuurlijk door. Wat zou je van hem willen weten?
Nou, Jan Alberts staat er bekend om, he, dat hij jarenlang een overnamemachine heeft gerund. En hij staat er ook bekend dat hij een klein hoofdkantoor had. En dat hij dat eigenlijk het liefst zonder al te veel adviseurs en zonder veel toeters en bellen deed, die overnames. Mijn vraag aan Jan is, hoe zorgde hij nou dat hij succesvol was en de kwaliteit bewaakte in die overnames, met zo'n klein team, zonder al te veel adviseurs eromheen?
Want als we kijken hoe jij werkt, is dat natuurlijk altijd heel veel adviseurs eromheen. Die verdienen ook allemaal heel veel geld. Is dat dan allemaal wel nodig? Als Jan Alberts het met een klein team kan.
Dat ga ik morgen horen van Jan.
Ja,
precies. Misschien ben ik na morgen werkeloos.
Tjeerd Jegen, de topman van de HEMA, die is vrijdag bij mij te gast. En je hebt natuurlijk de HEMA bijgestaan bij die overname door Parcom. Wat was nou jouw beste zet in die deal? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, het is Parcom en de Van Eert familie.
Ja,
gezamenlijk. Laat ik vooropstellen dat ik ontzettend blij ben voor HEMA. Ik ben natuurlijk ook maar een burger van dit land. Ik doe heel graag, krap ik in de winter mijn handschoenen en mijn muts bij de HEMA. Dus ik ben heel blij dat het in Nederland blijft. Dus we hadden net eerder een discussie over Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen. Voor mij is HEMA een iconisch Nederlands merk. Overigens denk ik dat je prima van eigenaar kan wisselen en toch een iconisch Nederlands merk kan houden. Daar niet van. Maar dus het eindresultaat ben ik heel blij mee. Dat wil ik even zeggen. Ik ben ook blij dat Parcom en Van Eert die handschoenen hebben opgepakt. Ik denk dat wij wat we met z'n allen goed hebben gedaan in dat team. En ik spreek ze later deze week spreek ze weer. Is dat we altijd hebben gezocht naar de oplossing. Hoe moeilijk het ook was. Hè, om te praten over de overname van een retailbedrijf wat continu in een lockdown is en erin en eruit en erin en eruit, en toch zorgen naar die, kijken of je bij die finishlijn kan komen en niet te veel ingegraven zitten. Dat hebben we denk ik als team goed gedaan.
En nou spreek ik hem natuurlijk vrijdag. Jij spreekt hem dus blijkbaar ook later deze week. Maar is er iets wat ik hem echt moet vragen? Want het is misschien ook mooi om die kettingvraag dan nu eventjes dubbel te doen. Omdat jullie ook een relatie met elkaar hebben en samen hierin hebben gestaan.
Ik denk dat voor Tjeerd zou mijn vraag eigenlijk als volgt zijn. Moet ik eerst even beschrijven wat de positie is van HEMA. HEMA was geen koper of verkoper hier. HEMA was in deze transactie eigenlijk het kalkoen op het kerstdiner. En we hadden de bondholders, die waren eigenaar geworden nadat Marcel Boekhoorn eruit was gestapt, of moest uitstappen. De bondholders hadden eigenlijk de macht gegrepen voor de zomer, en die waren eigenlijk de verkopers. Een lastige groep om voor op te treden, dat was mijn rol. En dan heb je de koperspark om en van hier.
Ja, dus de schuldeisers speelden hier een hele belangrijke rol.
Een hele belangrijke rol. En mijn vraag eigenlijk aan Tjeerd zou zijn: had hij heel erg last van dat kalkoengevoel? Van, er wordt over mij gepraat hoe het menu wordt geserveerd op het kerstdiner.
En is dat dan iets wat jij dan toch ook wel voelt? Dat kalkoengevoel waar hij dan voor moet staan? Want eerder zei je ook, er wordt veel van mensen gevraagd. Het is echt
moeilijk. Ja, daarom. Het moet een pittig proces zijn geweest. Ik heb wel het gevoel, maar Mathieu moet het zelf vertellen vrijdag. Ik heb het gevoel dat we met z'n allen elkaar wel hebben meegenomen aan de hand. Dus dat geldt ook hopelijk voor Tjeerd en voor de CFO Joost en Beijer. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom, hoe heeft hij het beleefd? Hè? Hoe ging hij s'avonds naar bed en hoe stond hij 's ochtends op? Die dynamiek vind ik heel interessant.
Dat ga ik hem zeker vragen. Nou heb je natuurlijk heel veel klanten bijgestaan. Philips zijn we eigenlijk niet meer aan toegekomen. Kantoor en jijzelf zijn daar jarenlang bij betrokken geweest. Onlangs verkocht Philips zijn huishoudelijke apparatentak aan een Chinese investeringsmaatschappij. Is toch wel een historisch moment. Want Philips is ook natuurlijk groot geworden met al die huishoudelijke apparaten. Is dat dan, krijg je daar een mooi gevoel als dat dan gebeurt? Of vind je dat een bijzonder moment?
Ik vind het zeker een bijzonder moment. Maar ik vind het bijzonder omdat het een belangrijke stap is, eigenlijk in richting de voltooiing van de transformatie. En ik vind het dus ontzettend dapper. En veel mensen, ik zag in de Volkskrant op een gegeven moment een kop staan: is Philips nog wel? Maar toen dacht ik bij mezelf, van ja, maar er was geen Philips meer geweest als die zich alleen maar hadden gespecialiseerd op tv's of op dvd-recorders. De slag die nu gemaakt is naar een leading global health company, waarin eigenlijk een trend vergrijzing en meer medische hulp, een oudere bevolking, dat is een veel betere business om in te zitten voor een westers bedrijf. Je kan niet competen tegen commoditized goods die elders veel goedkoper worden geproduceerd. En dat lef hebben om die transformatie te maken, daar heb ik ontzettend veel respect voor. En dat is eigenlijk de reis geweest waar ik bij ben geweest. En dat is mij zeker dierbaar.
En dat komt eigenlijk de hele tijd terug gedurende ons gesprek. Hè? Dat je zegt van, we moeten daar niet zo emotioneel over doen. Ook als het gaat over die bedenktijd. Of als het gaat over Nederlandse bedrijven die in buitenlandse handen vallen. Dat is gewoon het spel. En je kan beter gewoon zorgen dat je aan de tafel zit bij dat spel.
Ja, maar ik zie het ook niet zozeer als een spel. Maar meer als onderdeel van een systeem. Een systeem waarbij iedereen zijn plek moet zoeken. En ik denk dat wij op dit moment in Europa hebben wij de strijd om de commoditized goods en de lage prijzen en de simpele producten, die hebben wij allang verloren van Azië. Dus wij moeten het elders zoeken. Wij moeten het zoeken in, kijk naar ASML, wij moeten het zoeken in innovatie, hoogwaardige producten. Producten die niet iemand zomaar kan maken of namaken.
Ik wil je heel erg danken dat je te gast wilde zijn. Dank nogmaals Arne Grimme, topadvocaat bij De Brouw. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Ook die van eerder deze week, van gisteren, maar ook van alle andere weken. Ook van mijn collega Art Rooiakkers. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk vooral de hele dag live hier op BNR. Straks Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
BNR's Big Five van de fusies en overnames wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk-, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.